I do that. Weet je, God is groot, God is machtig. En hij is de enigste weg. Weet je, ik kreeg verleden week het bericht van een buurman bij mij in de straat. Ik sprak hem daar 2 dagen daarvoor, sprak ik hem nog. We zouden een buurtfeest houden. En gezellig samen met de buurt vieren. Maar 2 dagen later kreeg hij een hartstilstand. Plotseling. In de stoel voor de computer. Weet je, en we zingen, we zullen altijd met hem leven. Maar dan moeten we wel kiezen. Dan moeten we wel kiezen voor Jezus. Want anders zullen we wel voor eeuwig leven. Maar niet bij hem. Weet je, en ik geloof dat God gewoon in alles een weg heeft. Want we hebben hem mogen vertellen over het evangelie. En Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. We weten het niet. Het is ook niet aan ons. Dat is aan God. En het is ook aan hem om een keuze te maken. Weet je, waar is ons hart? Daar gaat deze preek over. Want ik vond het wel mooi dat Melissa die tekst gaf. Maar daarboven staat in 1 Korintiërs 9 vers 22... En daar staat, ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enige te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te krijgen. Weet je, waar is ons hart? Florita had het de verleden week, had hij een woord voor de gemeente. Dat vond ik heel bijzonder, want ik had de preek namelijk al af. Bijna af. En Florida had Spreuken 4 vers 23. En dat is een hele bekende. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Weet je, mijn preek gaat, God zegt een man naar mijn hart. En dat is eigenlijk ook de titel van de preek. Weet je, we komen allemaal momenten tegen in ons leven waarin we stuiten op moeilijkheden. Financiële problemen, relatieproblemen, gezinsproblemen of wat het ook mag zijn. We komen in ons leven obstakels tegen die ons hart van tijd tot tijd een mokerslag kunnen geven. Weet je, en dat is ook die situatie, weet je, met Eddie, die dan plots overleden is, weet je. Daaraan kunnen we zien wat het leven eigenlijk is. Leven en dood zitten heel dicht bij elkaar. Maar waar kies je voor? En daarom wil ik jullie vandaag de volgende vraag voorleggen. Zijn jullie voorbereid? Zijn jullie er klaar voor om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van het leven? De strijd, de moeilijkheden, de onrechtvaardigheden die het leven met zich meebrengt. De man of vrouw die een hart voor God heeft, die zal voorbereid zijn en die zal slagen. En die zal het hoofd kunnen bieden aan al de moeilijkheden en de verleidingen en de rotzooi vanuit deze wereld. Misschien geen overwinning in de ogen van de wereld, maar beslist in de ogen van God. Het hart krijgt in de Bijbel veel aandacht. Het woord hart is in één keer, een van de meest gebruikte woorden in de Bijbel. Het komt zowaar 876 keer voor. In 2 Kronieken 16 want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Hoe wil jij later herinnerd worden? Wat voor iemand wil jij zijn? Meer dan we denken zijn dit vragen die bij een ieder van ons het overwegen waard zijn. Want elke dag van ons leven beïnvloeden wij mensen, wij, om ons heen. En dit was zeker het geval voor al die godsvruchtige mannen en vrouwen in de Bijbel. Abraham, Mozes, David, Petrus, noem ze allemaal maar op. Door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag hebben zij gelovigen geïnspireerd. Ondanks dat zij alle dienaren van God waren, die op vele manieren faalden, toch blijft elk van hun een geweldig voorbeeld van wat de Heer kan doen door harten heen die echt aan hem toegewijd zijn. Wil je net als al die geloofshelden een man of vrouw zijn naar Gods hart, zal dit de manier zijn waarop anderen aan u zullen terugdenken. Voor onze familie, vrienden, kennissen zijn wij wandelende getuigenissen van het leven dat wij leven. Wat voor soort leven dat ook mogen zijn. Wat voor een man of vrouw wil ik zijn? Alleen jij weet wie jij bent. Misschien vind je dat een rare opmerking, maar toch weten veel mensen niet eens wie ze zijn. Ze weten natuurlijk wel hun naam, adres, telefoonnummer. Maar verder dan dat wordt het al moeilijker. Omdat we er zelden of nooit over nadenken. Is het u nog nooit overkomen wanneer u door een of andere plotse gebeurtenis overvallen wordt, dat u daarbij een instinctieve reactie hebt en dat u achteraf erover denkt, er zelf verwonderd over bent hoe je reageert? En dat moet ik heel eerlijk zeggen, ook in mijn leven is dat niet altijd de weg die God eigenlijk bedoelt. Want vaak je eerste reactie is van, ik ga het zelf doen. Ik los het zelf wel op. Probleem, ik probeer het zelf wel te lossen. Terwijl die mensen allemaal, en zeker David, daar gaan we het dadelijk over hebben, allemaal naar God gaan. En dat is het allerbelangrijkste. Want God is de oplossing. En dat is wat God van een ieder van ons verlangt. Dat wij een hart voor God hebben. Dat we ons spiegelen aan Jezus. We moeten ernaar streven om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Jezus was zonder zonde. Hij was perfect. En hoe graag wij dat ook willen, in dit leven zullen wij nooit Jezus kunnen evenaren. Wij dragen nog steeds het aspect zonde met ons mee. We zijn nu eenmaal zondaars. Het leven van koning David is zo'n prachtig voorbeeld voor ons. Van een simpele schaapsherder tot koning van Israël. Een leven met heldhaftige geloofsdaden. Maar ook een leven dat doorweven was met strijd en moeilijkheden. Met menselijke ups en downs. En toch zei God van hem, een man naar mijn hart. We lezen dat in Psalm, die hij schreef in Psalm 119, vers 15 en 16. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten en in uw inzettingen zal ik mij verlustigen. Uw woord zal ik niet vergeten. Dat is het hart van David. David had een overweldigende liefde en respect voor Gods woord. Want het leerde hem dichter bij de Vader te komen. Want in diezelfde psalm, vers 105, lezen we, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat we hier lezen, hebben in deze drie versen, is dat onze prioriteit moet gaan naar het opbouwen van een persoonlijke relatie met God. Als u een hart voor God wil hebben, als u een leven wil leven naar Gods wil, dan moet het uw grootste verlangen zijn om God beter te leren kennen. En dat gebeurt niet 1, 2, 3. Het is een proces dat langzaam groeit. Het begint met een honger, een dorst, een sterk verlangen naar Gods woord. Daar begint de persoonlijke relatie met de Allerhoogste mee. En als ik aan u vraag waar uw sterkste verlangen ligt, wat voor u belangrijk is, wat is dan uw antwoord? Wat komt bij u, bij mij, op de eerste plaats? Naar wat verlangt u het meest? Want in Matteüs 6 vers 21 lezen we. Matteüs 6 vers 21. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat is duidelijk genoeg. Als bijvoorbeeld uw schat in uw geldbeugel ligt, dan zal in diezelfde geldbeugel ook uw hart terug te vinden zijn. Is uw hart uw werk, je kinderen, je kleinkinderen, familie, dan zal daar ook uw hart zijn. Als je echt een hart voor God hebt, dan is er geen twijfel over mogelijk. Dan met je grootste verlangen, dat je dan met je grootste verlangen uit naar je persoonlijke relatie met God. En al de rest is een bijkomstigheid. God op nummer 1, boven alles. Zelfs boven je kinderen en boven je kleinkinderen. Weet je, hoe gek je ook op ze bent. We hebben pas een kleinkind gekregen, geweldig om te zien. Maar God op de eerste plaats. Boven alles. En even belangrijk als jouw honger, jouw verlangen naar Gods woord, is het gebedsleven. Je stille tijd met God. En David zocht God vaak op in zijn gebed. In Psalm 5, vers 4 lezen we. Daar staat: Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en zie uit. David zegt hier eigenlijk: Heere God, met u ga ik mijn dag beginnen. Op deze manier ga je langzaam beginnen te groeien met God, stap voor stap. En als David 's avonds gaat slapen, zien we dat hij ook dan de dag afsluit met God. Terwijl hij in gedachten de voorbije dag nog eens overloopt. En opmerkt hoe God hem geholpen heeft. En tenslotte constateert hij dat hij God onder geen beding wil en kan loslaten. Psalm 63, vers 7 tot en met 9. Wanneer ik uwe gedenk op mijn lege steden, in nacht waken over uw pijns, want gij zijt mij een hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast. En Psalm, het mooiste is als ik de basisbijbel lees, daar staat: als ik 's nachts wakker lig en aan u denk, prijs ik u, want u heeft mij geholpen. Veilig onder uw vleugels zing ik vrolijk voor u. Ik wil altijd dicht bij u zijn, want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. God laat nooit los. Wij laten God los, maar God zal ons nooit loslaten. Hij schrijft hier gewoon hoe hij zich op dat moment voelt. In de nacht denk ik aan u, mediteer ik over u. En hier lezen we dat David niet alleen leest in de schriften, maar dat hij ook tijd neemt om erover te mediteren en erover na te denken. Hij gaat denken aan God. Hij gaat praten met God. En hij gaat luisteren naar God. Psalm 62 vers 1, hoef je niet op te zoeken. Waarlijk, Mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. En hoe meer David wordt opgebouwd in Gods woord, hoe sterker zijn geloof wordt en hoe vaster zijn vertrouwen wordt in God. En ook tijdens de uitdagingen van het leven in moeilijke momenten, bij beproevingen en verleidingen, zien we dat David ten volle blijft vertrouwen op God. Hoe meer je op God gaat vertrouwen, hoe meer je hem ook gaat liefhebben. En hoe meer je God liefhebt, hoe sterker jouw verlangen wordt om hem te gehoorzamen. Je merkt het. Het is een kettingreactie. En het begint allemaal door jouw persoonlijke relatie met God. Om die het belangrijkste te maken in je leven. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Elke keer als David ziet in een moeilijke situatie, wat doet hij dan? Hij gehoorzaamt God. Ongeacht de omstandigheden bleef David steeds het hart voor God hebben. En misschien denk je, hoe zit het dan met die grove blunders die hij in zijn leven begaan heeft? Was hij God gehoorzaam tijdens zijn overspel met Batseba? Nee, dat was hij niet. Was hij gehoorzaam wanneer hij Uria, de man van Batseba, de dood injoeg? Nee, dat was hij niet. Maar toch zei God dat David een man naar zijn hart was. Hoe kan dat nou? Je zou toch denken, nou, valt toch tegen. Omdat David van zichzelf wist dat hij verre van perfect was. Dat zijn we allemaal. Wij zijn verre van perfect. En daarom vind ik David ook zo'n mooi voorbeeld. En dat we door onze fouten heen mogen leren wat God voor ons heeft. En we zullen elke dag fouten maken. We zullen dingen uitspreken die niet van God zijn. We zullen misschien naar dingen kijken wat niet van God is. Maar ons grootste verlangen moet zijn het hart naar God. God is onze Vader. Psalm 139, vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Zie of bij mij een heilloze weg is. En dat is wat God ook gedaan heeft in de situatie van Batseba. Door de profeet Nathan heeft God aan David laten zien dat hij op een heilloze weg was beland. En David schrok zich te pletter toen Nathan aan de noodrem trok. Hij kreeg van Nathan een geestelijke waarschuwing waarbij de schellen van zijn ogen vielen en hij onmiddellijk besefte met welke gruwel hij bezig was. En is dat niet wat we allemaal soms nodig hebben? Een geestelijk schudden om ons te laten beseffen met wat we mee bezig zijn. En zo zie je maar hoe langzaam de zonde kan binnensluipen. Hoe je elke keer beetje bij beetje de grens verlegt van wat wel en wat niet mag. En heel opmerkelijk is dat David het besef heeft van zijn gruwelijke zonde. Dan komt hij niet met een excuus. Hij probeert het ook niet te ontkennen of te verbergen. Nee, hij richt zich onmiddellijk tot God en roept hem. Psalm 51, vers 6. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Je kunt het allemaal lezen in Psalm 51. Dat moet je thuis ook maar eens lezen. Maar ik wil nog vers 12 en 13 lezen. Met een gebroken hart, vol spijt, roept hij angstig uit naar God. Schep mij een rein hart, o God. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Weet je, dat is het hart van David. Weet je, hij zegt niet, Bathsheba stond daar ook bijna half naken. Eigenlijk ook wel een beetje zijn haar schuld. Een beetje uitdagen. Hij zocht geen excuses. Weet je, hij wist gewoon, ik ben fout. En je mag met al je fouten, mag je gewoon bij God komen. Want ook zoals David, zo'n reactie kan je alleen maar hebben als je een hart voor God hebt. Als je in de fout gaat, laat jouw reactie of je fout zien wie je bent en laat je zien of jij een hart van God hebt. Als iemand jou attent maakt op een fout in je leven en jij ontkent in alle toonaarden, terwijl het wel waar is, of wanneer je jezelf probeert goed te praten met allerlei excuses, zou je dan durven te beweren dat je een hart van God hebt? Denk je dan dat God gaat zeggen, een man of een vrouw naar mijn hart? Ik denk het niet. We moeten er dan ook over waken dat ons hart rein en zuiver blijft. We leven in een onvolmaakte wereld, waarin we elkaar pijn kunnen doen. We worden allemaal wel eens gewild of ongewild gekwetst. En de kans is groot dat een hart dat gekwetst is, dat zo'n hart verkeerde beslissingen neemt. En Paulus was zich daar bewust van. En hij zegt dan ook in Handelingen 24, vers 16. En hierin oefene ik mijzelf. Altijd een onergelijk geweten te hebben voor God en de mensen. De basisbijbel zegt, ik doe erg mijn best om altijd een zuiver geweten te hebben voor God. En ook voor de mensen. Paulus zei dus dat hij geen ergernissen in zijn hart wilde toelaten. Het woord ergernis betekent aanstoot geven. Beledig voelen, gekwetst voelen. Als je niet met ergernissen afrekent, raak je gewond. Verbitterd. Je voelt je slecht in je vel en uiteindelijk zal ook je hart zich verharden. En denk niet dat het niet zal gebeuren, maar wees waakzaam daarin. Er kan zomaar een situatie in je leven gebeuren waar je hart zo diep geraakt wordt en zo gekwetst bent, ook door mensen om je heen en misschien wel door christenen om je heen, dat je daar zo boos over wordt en dat je hart verhard wordt. En dat je dan misschien wel keuzes gaat maken die je eigenlijk nooit gewild hebt. In Spreuken 18 vers 19. Die lees ik uit de basisbijbel. Het is gemakkelijker om een stad te veroveren dan om het weer goed te maken met iemand die je hebt beledigd. Een ruzie is een sterke blokkade dan de grendels op de deuren van een burcht. Dat zegt nogal wat. Ik lees het nog een keer. Het is gemakkelijker om een stad te veroveren dan om het weer goed te maken met iemand die je hebt beledigd. Een ruzie is een sterke blokkade dan de grendels op de deuren van een burcht. En daarom zegt God ook altijd, vergeef mensen. Vergeef mensen van wat ze je gedaan hebben. Al is het onterecht of terecht. Maar ga naar de mensen toe. Dat is het eerste wat God van mij vroeg. Toen ik pas tot bekering kwam. Nou, en ik had nog wel wat dingetjes uitgesproken. Maar God vroeg van mij. Ga naar de mensen toe. En vraag om vergeving van wat jij gedaan hebt. Wat de andere mensen ermee doen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar God gaf mij de opdracht. Ga naar die mensen toe. Vraag om vergeving voor wat je gedaan hebt. En heel veel mensen zeiden, ik vergeef het je. Aantal niet. Maar dat kan gebeuren in je leven. Maar God vraagt van ons die vergeving. En waarom? We lezen het. Een ruzie is een sterkere blokkade dan de grendels op de deuren van een burcht. Dat moet toch een behoorlijke waarschuwing zijn. We moeten er dus over waken dat we geen gewond hart hebben. Een man of een vrouw naar Gods hart zoekt voortdurend Gods aangezicht. En David zei ook in 1 Kronieken 22 vers 19. Zet nu uw hart en uw ziel erop de Heere, uw God te zoeken. We moeten God zoeken, want God spreekt nog steeds, ook vandaag. Wanneer je de psalmen van David leest, dan zie jij dat David maar één ding verlangt. De tegenwoordigheid van God in zijn leven. Dat is het enige wat hij wil. In Psalm 63, vers 2. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. Weet je, als je dit leest, dan zie je, dan lees je ook al echt het verlangen van David. Het verlangen van David om die relatie met God te hebben. En is dat ook jouw verlangen? Soms dwalen wij ook steeds verder weg van God. En dat kan heel langzaam gebeuren, stapje voor stapje. Zonder dat het onmiddellijk opvalt. Zoals bij David. En dat kan ons allemaal overkomen. Niemand is daar vrij van. Een hart voor God hebben wil dus niet zeggen dat je onfeilbaar moet zijn. Dat kan ook niet. Satan gooit al zijn strijd in de schaal om jou van God weg te trekken. Wat zeg ik niet? Zeg het woord. En daarom is David zo'n mooi voorbeeld. Wat er ook gebeurt, hij zoekt steeds opnieuw het aanzicht, zijn aangezicht. Zijn gehoorzaamheid was niet gemotiveerd door vrees voor gevolgen van zonde. Integendeel, het was Davids vertrouwen en een niet aflatende liefde voor God die hem ertoe bracht geheel te gehoorzamen aan God. Een man of vrouw met een hart voor God heeft een sterk verlangen om God te gehoorzamen. Het maakt niet uit wie je bent of wat voor positie is. Als je dat verlangen niet hebt, dan dwaal je af. Als je niet of nauwelijks leest in zijn woord, dan dwaal je af. Daarom zegt God ook dat zijn woord zo scherp is als een tweesnijdend zwaard. We hebben gewoon Gods woord nodig. Elke dag. Ik heb toevallig nog met Lydie over. Zei je tegen elkaar, we lezen nog eigenlijk veel te weinig in zijn woord. We zijn altijd maar druk. Druk dan met babababababa. Weet je, maar lezen eigenlijk nog veel te weinig in zijn woord. En waarom? Dit woord is het leven. Dit woord hebben we nodig. Elke stap die we zetten, hebben wij zijn woord nodig. En waarom? Om de Satan ermee om de oren te slaan. En anders zet Satan wel die valkuiltjes klaar voor jou, hoor. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar elke keer kunnen wij de Satan weerstaan door zijn woord. Liefde voor hem moet ons motiveren om hem te gehoorzamen. Zonde voorbehoud. Een man of vrouw met een hart voor God heeft diep van binnen een overweldigende passie om God te gehoorzamen. Heb jij die passie ook in je hart? Een passie die elk ander verlangen ruimschoots overtreft. Want dat is waar het eigenlijk allemaal om draait bij het gehoorzamen. Een volgend punt is dat als je een hart voor God hebt, kan het niet anders of er ontpopt zich in jou een houding van nederigheid. En dat zien we ook bij David. Nochtans had hij alle reden om trots te zijn. Hij was een knappe man, een ervaren muzikant, een triomfantelijke krijger en een nationale held. En toch had hij een nederig hart. In 2 Samuel 7 vers 18, daar lezen we. 2 Samuel 7, vers 18. Toen ging koning David naar binnen, zette zich neder voor het aangezicht des Heren en zeide: Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? David zegt hier: Aan wat heb ik dat verdiend? Dat komt uit de mond van een koning van Israël. Dit laat een nederige houding zien. Als je nederig bent, heb je een vorm van zwakheid over jou. Geen zwakheid voor van betekenis van dat je niets waard bent, of dat je niets kan, of dat je niets voorstelt. Nee, dat zijn de influisteringen van de duivel. Wat ik bedoel met zwakheid is dat je toegeeft, dat je erkent wie en wat je bent. En dat al wat je hebt en al het goede dingen die jou in je leven overkomen, ook de moeilijke dingen, dat die allemaal van God komen. En dat we een vast vertrouwen hebben dat Hij voor jou zorgt. Dat vertrouwen moeten we hebben. Soms zien we dat niet altijd. Soms gebeuren er dingen in je leven. Maar God weet precies wat jij nodig hebt. Hij zorgt voor jou. Je stelt je afhankelijk op naar God toe. Bij een nederige houding verkrijg je automatisch ook een houding van een dienaar. Allemaal eigenschappen van iemand met een hart voor God. Als je belangrijk wil zijn, prachtig. Als je erkenning wil, oké. Als je de grootste wil zijn, is prima. Maar tegenovergesteld aan de wereld moet hij als Christen erkennen dat hij die onder u de grootste wil zijn, dat hij ook een dienaar wil zijn. Dat is de Bijbelse definitie van een belangrijk zijn. Van erkenning willen, van de grootste zijn. Matteüs 20, vers 25 tot en met 28. En dat vind ik zo'n, ja, ik vind het een hele mooie. Toch Jezus riep hen tot zich en zeide: Gij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hun voeren en dat de rijksgroten oefenen macht over hun. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal een slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Alles over hebben voor het evangelie. Iedereen kan een dienaar zijn. Martin Luther King heeft eens gezegd, en ik vat het een beetje samen: iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienen. Je hoeft geen diploma te behalen om te kunnen dienen. Je hoeft niet op de hoogte te zijn van een Plato of Einstein om te kunnen dienen. Het enige wat je nodig hebt is een hart vol genade. Dat is het enige wat we nodig hebben om te dienen in deze wereld. Bijna overal waar er van David sprake is, zie je dat hij aan het dienen is. Toen hij jong was, accepteerde David het gezag van zijn vader en gehoorzaamde om herder te zijn en te zorgen voor de schapen. En als een koning te dienen. Tot slot diende David met een heel zijn hart het volk van Israël als een koning. Als David die houding van dienen niet had gehad, dan zou hij gezegd hebben: laat iemand anders het maar doen. Ik heb daar geen zin in. Ik zou er allerlei excuses van maken. Maar als je een hart voor God hebt, is niets te klein of te groot voor mensen die God lief hebben. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein het werk is, of hoe nederig of verheven de omstandigheden zijn. David presteerde steeds tot het uiterste van zijn vermogen, wetende dat in alles God alleen maar het beste verdient. Weet je, sommigen zijn geroepen voor miljoenen. Anderen zijn geroepen voor 1000. En sommigen zijn geroepen misschien maar voor 1. Wat is Gods wil over jouw leven? Gods wil is over ons leven om het evangelie van leven te brengen in deze wereld. Die steeds dieper en dieper en dieper zakt. We lezen tegenwoordig dingen waarvan ik denk, onmogelijk, kan niet. En toch gebeurt het. Hoe kunnen we weten of we God volgen met heel ons hart? Laten we ons 5 vragen. Beschouwen wij onze persoonlijke relatie met de Heer als het allerbelangrijkste? Hebben wij een vast vertrouwen in de Heer wanneer we worden geconfronteerd met beproevingen en moeilijkheden? Hebben wij een sterk, gepassioneerd verlangen om God te gehoorzamen? Tonen wij vanuit ons hart een houding van nederigheid? En tonen wij vanuit ons hart een houding van een dienaar? Denk hier eens over na en hou uzelf de vraag voor. Heb ik een hart voor God? En zeg niet onmiddellijk ja, omdat je vindt dat je het zo hoort. Maar luister naar wat de Geest jouw hart influistert. Luister naar waar en wat er in jouw leven moet worden gecorrigeerd. Ook in mijn leven. Is er iets in jouw leven waarvan je zou kunnen zeggen dat je dit belangrijker zou beschouwen dan jouw relatie met God? Zo ja, weg ermee. Heb de wijsheid, de kracht, maar ook de moed en het lef om te doen wat je moet doen en een man of vrouw te zijn met een hart voor God. Kijk, als je in deze wereld zegt, God is voor mij nummer 1, zou de kinderen wel eens kunnen denken, oh lekker. Maar wij dan? Weet je, voor de wereld is het eigenlijk heel raar dat we dat zeggen. Dat God op de eerste plaats komt. Want eigenlijk zegt de wereld, de kinderen, kleinkinderen, familie, allemaal het belangrijkste. En wij zeggen, nee, God op de eerste plaats. En dat is voor de wereld best wel eens een beetje vreemd. Maar jammer dan. Erken dat alles wat je bent en alles wat je hebt in je leven tot stand is gekomen vanwege zijn onvoorwaardelijke liefde, genade en goedheid. Laat de wereld maar zien dat jouw hart aan God toebehoort. Zeg nu zelf, zou er in het leven een grotere eer zijn dan een man of vrouw te zijn naar Gods hart? Ik denk het niet. Laten we er heel attent op zijn dat de waakzaamheid over je hart iets is wat je bijzonder ter harte moet nemen. Spreuken 4, vers 23. Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Dat zegt God, hè? Het is een bron van je leven. De basisbijbel zegt, bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven. Zie je hoe belangrijk het is om te waken over je hart? En dan kom ik bij de tekst van Florita. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Een Bijbelleraar, Adam Clark uit de 19e eeuw, schreef dit hierover. Want uit het hart zijn de uitingen van het leven. Is dit niet een overduidelijke zinspeling op de slagaders die het bloed vanuit het hart naar het hele lichaam en naar haar uiteinde vervoeren? Zolang het hart in staat is om bloed te ontvangen en voort te bewegen, zal het leven voortgaan. Omdat het hart de bron is waaruit alle levensstromen voortvloeien, moet ervoor gezorgd worden dat de bron niet verstopt raakt of verwond. Een dubbele zorg voor haar beveiliging moet gehandhaafd blijven. Dus met baat geestelijke zaken. Het hart is de zetel van de Here van het leven en de glorie. En de geestelijke levensstromen vloeien uit hem voort naar alle krachten en geestvermogen van de ziel. Waak met alle toewijding om te voorkomen dat deze bron niet afgesloten wordt, waardoor de levensstromen geblokkeerd worden. En hier wil ik mee afsluiten. Dit is mooi en zo indrukwekkend van hoe God ons fysiek hart gemaakt heeft. Met verschillende voorraadkamers. En dat God dan het fysiek hart en hoe het werkt gebruikt om ons duidelijk te maken dat wij de voorraadkamers van ons hart zijn. Ons innerlijke mens moeten beschermen boven alles dat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het hart. Het is belangrijk dat we voor ons hart zorgen. Amen.